Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. Ik ben coach Jeroen en vandaag ga ik in gesprek met Romana Cerno. Zij is personal coach en eigenaar van het bedrijf Sterker. En dit schrijf je met een extra H in het midden. Ze is gespecialiseerd in pre- en postnataal fitness en geeft hierin les en biedt ook cursussen aan over dit onderwerp. Romana weet dus alles over het onderwerp, hoe train je voor en na je zwangerschap. Iets waar we bij Fit.nl veel vragen over krijgen. Kortom, tijd om hierover in gesprek te gaan. Maar genoeg van mijn kant, let's go. Romana, welkom in de Fit.nl podcast. Leuk dat je het over het onderwerp sporten, zwangerschap en trainen van vrouwen wil hebben. Welkom.
Dankjewel, ik vind het leuk dat je me hebt uitgenodigd en ik heb er zin in.
Tof. Het is een interessant onderwerp, ook voor onze volgers krijgen we regelmatig vragen over, dus dachten daar moeten we het eens over gaan hebben en een expert in het veld vragen. Maar we starten eerst wat breder. Ik ben benieuwd naar jouw visie. Als je kijkt naar krachttraining voor mannen, krachttraining voor vrouwen en de adviezen daarin, is er volgens jou een verschil in trainingen en coaching waarbij je rekening moet houden?
Ja, ik denk dat er wel een verschil is. En ik kijk dan vooral vanuit het anatomisch oogpunt. Ik denk toch dat vrouwen wat kwetsbaarder zijn dan mannen. We zien toch vaak dat de vrouwelijke populatie eerder hypermobiel is bijvoorbeeld. Dus dat je dan heel erg moet opletten of je niet te ver in één houding gaat staan qua gewrichten. En ik denk ook dat juist omdat we onze bekkenbodem wat kwetsbaarder is, ook heel erg op moeten letten met drukverdeling in de romp. Dat je dat echt goed aanleert. Dus dat je niet leert om te brezen met te veel druk, maar juist om druk heel goed te kunnen verdelen. Ik denk dat mannen daar toch wel iets meer speling, iets meer ruimte in hebben. En dat dat voor vrouwen toch minder is. En de hormoonhuishouding is natuurlijk ook anders.
Oké, okay, even tussendoor de vraag van ja. Voordat we verder gaan. Bekkenbodem is aan de onderkant van je heup en die is dus voor vrouwen, wil je zeggen, is die iets minder stevig, waardoor die iets minder goed die druk aan kan?
Nou, hij is niet minder stevig, maar even heel plat gezegd, we hebben natuurlijk een extra gat daar en extra andere organen die mannen niet hebben. En je ziet toch, als je kijkt naar bijvoorbeeld verzakkingen, dat één of meerdere organen door de bekkenbodem naar beneden zakken. Dat vooral bij vrouwen veel voorkomt. En we weten nu uit onderzoek dat als je bijvoorbeeld kijkt naar verzakkingen, dat dat heel erg te maken heeft met druk. Dus te veel druk zetten of op de verkeerde momenten druk zetten op het bekken. Mm-hmm. Dus daar ben je kwetsbaarder voor. En ik denk zeker met krachttraining dat daar nog wel heel veel over valt te leren. Okay. Of je nou wel of geen kinderen hebt gehad. Maar ja. Om dat dus heel goed te leren, dat je die bekkenbodem goed kan ontzien.
Ja, precies. En als je dat kort moet samenvatten, ik denk dat we later nog op ingaan. Maar wat is dan belangrijk waar je dan op moet letten?
Waar je op moet letten is dat je, stel je gaat deadliften, dat je dan, je kan best je adem inhouden bijvoorbeeld, hè, om te brezen. Mm-hmm. Maar dat je dat niet doet door heel veel druk naar beneden te plaatsen. Dus dat je niet gaat persen op je onderbuik of persen op je heupen. Of bekken om het zo te zeggen. Maar dat je echt leert om dat soort druk goed te verdelen. Zodat er niet te veel spanning op die bekkenbodem komt te staan.
Oké.
Om het even heel kort samen te vatten.
Ja. Ik denk dat we straks nog wel verder op ingaan, ook het onderdeel ademhaling. En je gaf ook aan het punt meer mobiliteit. Wat zijn de dingen waar je dan op kunt letten om toch de juiste trainingsprikkel te geven?
Goed opletten dat je niet overstrekt vanuit je knieën of bijvoorbeeld vanuit je ellebogen, maar ook vanuit de onderrug. Daar kan je heel goed op letten. Dus echt kijken of je niet te ver in één eindstand van je gewrichten terechtkomt. Waardoor je eigenlijk heel erg gaat vertrouwen op je gewrichten voor stabiliteit en voor kracht in plaats van op je spieren.
Oké, dus een goede houding is belangrijk. En waar kun je als coach op letten dat dus iemand zijn knieën niet overstrekt, maar meer een atletische houding aanhoudt?
Ja, precies. Dat vind ik een goede omschrijving.
Oké, en de derde die je aangaf was het hormonale aspect. Kun je daar ook nog een voorbeeld van geven?
Er is wel wat onderzoek gedaan naar menstruatie en gekeken van wat daarvan het effect is op het trainen bij vrouwen. En het is een beetje, het is nog een beetje onduidelijk, want er is niet genoeg onderzoek en niet kwalitatief genoeg goed onderzoek gedaan. Maar er zijn wel een paar onderzoeken die uitwijzen dat rond de ovulatie, dus rond de eisprong, En ja. De eerste 3 dagen en de eerste dag van de ongesteldheid, de eerste 3 dagen voor de ongesteldheid moet ik zeggen, dat je een groter risico hebt op blessures. En dat komt omdat het hormoon progesteron dan wat hoger is. En dat zorgt er ook weer voor dat je minder stabiliteit hebt in je gewrichten, minder spanning kan houden. Dus dat is ook belangrijk om daar rekening mee te houden. Dus je zou best kunnen zeggen dat vrouwen rondom hun menstruatie hun training zouden moeten inplannen. Alleen wat ik zeg, het is dus een beetje nog een vaag gebied, omdat er dus nog niet genoeg kwalitatief goed onderzoek naar is gedaan. Nee, het onderzoek wat er is, wijst er dus wel op uit dat kans op blessures rond de ovulatie en in de eerste paar dagen voor de menstruatie groter is. Dus dat is ook iets waar zeker wel rekening mee kan worden gehouden.
Mooi. Mooi, dat is mooi ook genuanceerd antwoord. Zijn er nog meer factoren behalve die 3 die we genoemd hebben?
Coaching. Vast wel. Als ik nu even zo. Maar ik denk dat dit voor mij in ieder geval als trainer, als ik kijk naar hoe een vrouw beweegt, hoe een man beweegt, dat dit de 3 grootste zijn.
Oké, dus je kan ook zeggen, eigenlijk gewoon qua krachttraining aan zich wordt het vaak van hele aparte schema's gezien. En dus we hebben het niet over zwangerschap. Maar dat het heel anders moet. Maar in de basis zijn eigenlijk de trainingstheorieën vrijwel gewoon vergelijkbaar.
Jawel, alleen vrouwen kunnen wat meer hebben. Dus we herstellen wat sneller tussen sets door. Dus je zou kunnen zeggen dat we een wat hoger trainingsvolume beter aankunnen. Maar
ja,
okay. Dat is dan het enige inderdaad.
Ja, dat is een mooie basis die we nu hebben gelegd. Gaan we door naar het stukje zwangerschap. Waar ik veel over heb gelezen en heel veel dingen hoor dat je niet mag doen. Een soort van alarmisme. Ja, doe dit vooral niet. Er is online ook niet echt veel duidelijkheid over, vind ik.
Ja.
Nou heb je een website met heel veel tips. Je geeft een cursus. Je probeert daar duidelijkheid in te scheppen. Dus dat is denk ik fantastisch. Dus aan jou de vraag. Wat mag je vooral niet doen? En later gaan we het hebben over wat je vooral wel moet doen.
Oké, en dan tijdens de zwangerschap hebben we het nu
ja,
even over.
Ja, zeker. Ja. Daarna bespreken we de fase daarna. Maar ja, eerst in de voorfase, wat moet je vooral niet doen? En die kun je ook opdelen in tijdsperiodes, heb ik begrepen.
Ja, nou wat het is, tijdens je zwangerschap verandert je hormoonhuishouding. Je maakt relaxine aan. Dat hormoon zorgt ervoor dat de ligamenten en het bindweefsel tussen je gewrichten wat verweekt. Dat is ook nodig, want er moet ruimte worden gemaakt voor een baby om door het geboortekanaal te passen. Dus vooral rond het bekken wordt het allemaal wat soepeler. Om die reden moet je spieren natuurlijk veel harder werken, want die gewrichten kunnen niet meer zo goed helpen met stabiliseren. En daarom, ik denk dat je dat niet alleen bij mij terugvindt, maar tegenwoordig ook wel op veel meer websites. Wordt rennen en eigenlijk elke andere vorm van high impact, dus of dat nou touwtjes springen is of een burpee, wordt afgeraden. De gehele zwangerschap zou ik zeggen. Er zijn wel wat andere meningen dat het ook vanaf het tweede trimester oké is om daarmee te stoppen. Ja. Maar ik vind, zodra je zwanger bent, zijn dat bewegingen die je gelijk links moet laten liggen.
Oké. Even voor de duidelijkheid, voor de luisteraar. Ja. Trimester, daar heb je de 3 van. Denk ik, hoe moet je dat indelen? Ja. Dat zijn 3 maanden. Eerste trimester, tweede trimester, derde trimester. Oké, okay, cool.
Ja, en vaak weten vrouwen pas vanaf week 5 in de zwangerschap dat ze zwanger zijn. Het eerste trimester is week 0 tot en met 12, maar iemand komt er meestal pas na week 5 achter dat ze zwanger is. Maar ik zou zeggen, in al die 3 trimesters wil je eigenlijk al stoppen met vormen van high impact. Omdat dus die gewrichten minder kunnen hebben. Dat begint echt al meteen vanaf trimester 1 wordt dat proces in werking gezet.
Ja.
En wat ik heel veel zie is als vrouwen dus wel nog heel fanatiek dat soort oefeningen blijven doen. Dus denk aan hardlopen, denk aan touwtjes springen, boxjumps, noem maar op. Is dat die bekkenbodem vaak toch te gespannen raakt.
Ja.
Want juist rond het gebied van het bekken, de bekkenbodem zelf, het zijn maar hele kleine spiertjes. Er zit heel veel bindweefsel daar. De enige gewrichten die daar de boel stabiliseren, dat is eigenlijk de voorkant van het bekken, dus het schaambod. En de zijgewrichten zou je heel kort kunnen zeggen. Dus hoe eerder je stopt met die high impact bewegingen die dus heel veel druk op die bekkenbodem zetten, hoe beter je je bekkenbodem kan blijven ontspannen. Dus vandaar dat meteen wordt afgeraden. Verder heb je natuurlijk door je hele lijf bindweefsel. En een andere plek waar dat bindweefsel aanzienlijk zwakker wordt en ook echt opgerekt wordt, is bij de buik. Misschien heb je wel eens van het begrip diastase gehoord.
Ja, zeker.
Dat betekent, heel veel vrouwen denken, oh, dat is echt een gat tussen je buikspieren. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk heel simpel. Om je baby te kunnen laten groeien, heb je ruimte nodig in je buik. Dus wat doet je lichaam? Die zorgt dat het bindweefsel tussen de twee helften van de voorste buikspieren wat zachter wordt, wat zwakker wordt. Daardoor kan het oprekken. En komt er dus wat meer ruimte tussen je buikspieren te staan. Omdat dat bindweefsel dus zwakker wordt, dus minder kan hebben, wil je vanaf, in principe vanaf ongeveer de helft, vanaf trimester 2, maar eigenlijk ook just in case al wat eerder, wil je geen crunches, sit-ups en andere oefeningen doen die de voorste buikspieren heel zwaar belasten. Puur omdat dus dat bindweefsel dat niet goed aan kan in die fase.
Oké, okay. Dus als ik het zo moet zien, is eigenlijk je buik je buik blaast eigenlijk op en die maakt ruimte door die middelste buikspieren. Die gaan een beetje uit elkaar omdat het bindweefsel die ruimte geeft. Plus je bekkenbodemspieren, die zorgen er ook voor dat er iets meer rek komt in die positie.
Ja, het is vooral het bindweefsel van de gewrichten en de ligamenten. Dus het bindweefsel tussen de schaambeenvoeg wordt soepeler. Ja. Rondom de SI-gewricht, rondom het stuitje en van de bekkenbodem zelf. En daardoor ontstaat er wat meer ruimte.
Oké.
Okay. En die dus ook stil.
Ja, wat ik interessant vind is wat jij zegt van hey, die bekkenbodemspier die moet dus eigenlijk ontspannen. Maar doordat je dan boxjumps gaat doen, wat je zegt van nou dat, of bijvoorbeeld touwtjes springen of high impact dingen, zoals harde landing van hardlopen, dat die spier dan actief wordt. Dus dat die dan bij wijze van samentrekt of spanning op komt te staan. En waarom is dat dan niet goed?
Nou ja, wat je wil, zeker tijdens die. Kijk, een gezonde spier moet over de hele lengte kunnen bewegen. Dus die wil je volledig kunnen ontspannen, maar ook volledig kunnen aanspannen. Door die zwangerschap wordt dat steeds moeilijker. Omdat je hebt natuurlijk niet alleen de baby, maar ook je baarmoeder, vruchtwater, placenta, noem maar op. Je wordt steeds zwaarder aan de voorkant in heel korte tijd. En het is wel al die zwaartekracht daarvan, dat drukt letterlijk recht naar beneden. Dus die klappen moet je bekkenbodem al opvangen. En dan daarbij heb je dus ook dat bindweefsel minder is, gewoon van mindere kwaliteit. Mm-hmm. Dus er komt veel meer druk op die spieren te staan. Ja, als je dan niet sterk genoeg bent, om het even zo te zeggen, heel kort te zeggen. Ja. Dan kan het zijn dat je dus heel graag die bekkenbodemspier te veel wil gebruiken om jezelf te ondersteunen. Ja. En als je dan daarbij te rennen of touwtjes springen, wat al heel veel extra druk op die bekkenbodem plaatst, omdat het high impact is. Dus die bekkenbodem moet dan al veel meer klappen opvangen. Dan kan je kan je eindigen met een te gespannen bekkenbodem. En dat is toch vaak ook wel waar een groot deel van bekkenklachten vandaan komt. Zoals bijna een stuitje, urineverlies, verzakking. Dat heeft vaak toch niet zozeer samen te hangen met een te zwakke bekkenbodem, maar wel met een te gespannen bekkenbodem. Okay. Dus hoe eerder je bewegingen laat voor wat het is, die bekkenbodem heel erg onder druk zet. Dus heel veel vragen van die bekkenbodem. Hoe beter je kan blijven ontspannen. En wat ook voor zo'n bevalling natuurlijk heel belangrijk is.
Ja, omdat het best wel veel informatie is, wat je wel en niet mag doen. Kun je dit ook op jouw website terugvermelden? Of staat het op je website vermeld? Is misschien leuk om in de show notes te zetten?
Ja, er staat heel veel informatie op mijn website ook over dit soort onderwerpen. In losse blogartikelen. Dus als je zoekt op buikspierentraining zwangerschap of hardlopen zwangerschap bijvoorbeeld op mijn blog, dan vind je heel veel artikelen terug over wat er wel en niet kan tijdens je zwangerschap. Super. En ook nog met oefening.
Top, dus nou dan gaan we dat erbij vermelden in de show notes. Nu hebben we het over gehad wat je vooral niet moet doen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die je wel kunt doen. Wat zou je wel aanraden?
Allereerst, ik zou krachttraining aanraden. Daar ben ik zelf natuurlijk groot fan van, want dat is ook wel, waar ik heel erg voor sta. Maar krachttraining is heel belangrijk tijdens zwangerschap. Dat mag je ook doen. Mag je echt tot de allerlaatste dag of tot de dag dat je uitgerekend bent, mag je dat doen. En juist omdat je daarmee de spieren die dus heel veel klappen moeten verwerken tijdens zo'n zwangerschap, die kan je nog steeds trainen. Zoals je buikspieren mag je nog steeds trainen, alleen waarschijnlijk net even anders dan je gewend bent. Maar ook sterke bilspieren, bovenbenen. Ook voor tijdens de bevalling is dat heel belangrijk voor het persen en om verschillende houdingen aan te nemen, verschillende posities. De bovenrug is heel belangrijk om te trainen, omdat je, doordat de buik steeds groter wordt, word je heel erg naar voren getrokken in je houding. Dus dat kan er ook voor zorgen dat je dan heel veel druk komt te staan op je schouders en op je nek. Dus krachttraining mag. Uiteraard lichte vormen van cardio mogen. Dus als je wil zwemmen of fietsen, dan is dat prima. Wandelen is ook prima. Yoga is een beetje een grijs gebied, vind ik. Ook omdat we dan dus weer terug moeten grijpen op die stabiliteit die minder wordt van die gewrichten. Als jij dan bijvoorbeeld yin-yoga gaat doen en je gaat in hele uiterste positie stretchen, dan kan dat juist averechts werken. Omdat je dus al heel erg los bent en heel erg instabiel. Wil je liever bewegingen doen waarbij je heel veel controle kan houden over je bewegingen. Dus als je van jezelf weet dat je daar goed in bent met yoga en dat je goed kan aanvoelen of je niet die grens overgaat, dan zeg ik ja, het kan. Als iemand echt nieuw is met sporten of langere tijd niet heeft gesport, dan zou ik yoga niet zo snel kiezen tijdens de zwangerschap. Dus dat kan allemaal. Verder nog wel een kanttekening trouwens bij wat echt niet mag. Dat is ook sporten in hete ruimtes. Okay. Dus ga geen hot yoga doen tijdens de zwangerschap of midden in de zomer om 1 uur 's middags onder de brandende zon sporten.
En waarom is dat precies?
Dat verhoogt de kans op een miskraam of stilgeboorte. Okay. Dat je bloedvolume natuurlijk al veel hoger is, veel groter is tijdens de zwangerschap. Want je maakt extra bloed aan voor de placenta en voor de baby natuurlijk. Stijgt je lichaamstemperatuur ook iets. Dus je kan daardoor minder hebben. Dus als je dan te warm raakt, dan kan dat hele nare gevolgen hebben. Okay. Dus dat wil je ook echt vermijden tijdens de zwangerschap.
Ja, en je gaf aan het begin aan dat je een groot voorstander bent van krachttraining. En nou, dat kun je natuurlijk in de sportschool doen. Dat kun je onder begeleiding doen van een personal trainer zoals jij. Maar dat kun je ook doen door thuistraining. Waarom is dat precies goed, krachttraining? En in welke vorm zou je dat adviseren?
Het is goed omdat je de spieren die heel veel te verwerken krijgt tijdens zwangerschap, die kan je heel actief houden en trainen. Maar het is ook heel fijn om aan te passen. Als jij krachttraining doet, stel je gaat squatten en je kan niet squatten met een stang op je rug. Of je kan niet heel diep zakken, of je hebt niet goed door hoe diep je mag zakken. Dan kan je heel makkelijk iets achter je zetten, waardoor je niet te diep gaat. Je kan een lichter gewicht voor je vasthouden in plaats van op je rug. Dus het is heel goed aan te passen per persoon en per situatie. Dus dat maakt het ook heel prettig als je beginner bent om krachttraining te doen. En verder, kijk, het is niet de bedoeling dat je gaat powerliften of diehard gaat crossfitten tijdens je zwangerschap. Hou de herhalingen wel wat hoger. Ook omdat je niet te veel buiten adem wil raken tijdens de zwangerschap. Je mag best buiten adem raken. Misschien dat sommige mensen die nu meeluisteren dat advies herkennen, dat er vroeger altijd werd gezegd dat je hartslag niet boven een bepaald niveau mocht komen tijdens de zwangerschap. Maar dat is met onderzoek achterhaald. En nu wordt er gesproken van een intensiteitsschaal. Dus op een schaal van 1 tot 10 mag tijdens je zwangerschap je intensiteit in principe niet hoger dan een 6. En als je goed getraind bent een 7 uitkomen. Om te voorkomen dat je lichaam zich niet te veel op jou gaat focussen als je heel erg buiten adem bent en dat wil herstellen. Want er is onderzoek geweest waaruit blijkt dat er dan minder aandacht is voor de placenta en voor de baby op zulke momenten. Dus de zuurstoftoevoer naar de baby en naar de placenta wordt minder als jij op hele hoge intensiteit sport. Dus ga niet all out. Met krachttraining geldt dat natuurlijk ook. Zorg dat je nog goed door kan ademen. Dus dan zit je vaak toch wel, denk ik, tussen de 8 en de, misschien zelfs wel de 20 herhalingen bij sommige oefeningen. Dus dat betekent ook dat je niet maximaal traint natuurlijk.
Dat is wel een belangrijke tip. We hebben het woord ademhaling nu al heel vaak benoemd. Maar in de vorm van krachttraining kun je dat natuurlijk doen door je adem in te houden. Door constant te blijven ademen. Voordat we naar het volgende punt gaan, vind ik dit misschien wel even een belangrijke. Hoe zou je dat doen? Iemand doet bijvoorbeeld dus een squat in de fase van zwangerschap. Hoe zou je iemand coachen op zijn ademhaling?
Nou, als we kijken naar de ademhaling. Je ademhaling is in principe je supportsysteem van je core. Dus als jij inademt, ontspannen je buikspieren en je bekkenbodem. En je middenrif spant zich aan. En als je uitademt, spant je bekkenbodem zich aan. Dus de druk gaat weg van de bekkenbodem, van de lucht die in je lijf komt. En ook je dwarse buikspieren en de rest van je core spant zich aan. En van dat systeem wil je heel veel gebruik maken tijdens je zwangerschap. Juist dus om die bekkenbodem ook op een natuurlijke wijze te blijven trainen. Dus stel in een squat zou dat zijn dat je bijvoorbeeld of je hele squat uitademt. Zodat je de hele tijd die lichte aanspanning van die bekkenbodem hebt. En je dus minder kans hebt om naar beneden druk te geven op je bekkenbodem. Of je ademt in omlaag en vlak voor je omhoog gaat adem je weer uit. En dat geldt in principe voor elke oefening. Dat je of de gehele oefening uitademt en jezelf dan elke keer op het moment van stilstaan reset. Dus door weer in te ademen. Of je ademt uit vlak voor je kracht zet. En dat is dus om die druk van die bekkenbodem weg te nemen. En dus gebruik te maken van die spanning van de bekkenbodem en van de dwarse buikspieren. En de rest van de core op een uitademing.
Ja, precies. En als je nou kijkt bijvoorbeeld naar mensen die heel zwaar trainen. Die houden het over het algemeen, die gaan echt die brazen dan. En die houden zo lang mogelijk die spanning vast. Is dat dan dat je zou adviseren om niet te doen?
Ja, dat is iets wat ik echt de zeerste afraad tijdens de zwangerschap. Brace is in principe, kan het geen kwaad als jij niet zwanger bent. Alleen dus juist omdat dat bindweefsel er niet is. En je moet niet vergeten dat de druk in de buik wordt echt al een stuk hoger door die groeiende baby, door de placenta, door de baarmoeder, vruchtwater. Dus er is al heel veel meer druk in de romp. Als we dan de adem in gaan houden, creëren we eigenlijk meer intra-abdominale druk. En die druk is te veel voor de bekkenbodem, te veel voor de buikwand in die zwangerschap. En dus dat wil je echt niet doen. Je wilt ook als je dus merkt dat je als je gaat trainen, dat je bij sommige oefeningen echt juist wel die adem in moet houden, anders lukt die oefening niet. Dan zou ik echt zeggen, neem een stap terug, haal het gewicht eraf of doe een andere oefening als het echt niet gaat. Maar dat is iets wat je echt wil voorkomen om dus te zorgen dat je niet dingen, dingen kapot maken vind ik altijd een heel intense uitspraak. Mm-hmm. Maar laten we zeggen om te voorkomen dat je niet na je zwangerschap met bijvoorbeeld een dysfunctionele buikwand komt te zitten. Of dat je bekkenbodem tijdens de bevalling niet goed kan ontspannen omdat je te veel druk erop hebt gezet al die tijd. Dat wil je niet. Dus niet brezen.
Oké, maar dat geldt eigenlijk ook weer. Eigenlijk als je te zwaar wil trainen, dan dus eigenlijk alles met te zwaar is eigenlijk niet goed. Zo moet je het zien. Juist de belasting.
Ja.
Okay.
Ja, absoluut. Zeker in die periode.
Ja. En geldt de ademhaling techniek die je zo net beschreven hebt eigenlijk ook voor als je al bevallen bent? Gaat het precies hetzelfde?
Ja, het gaat in principe precies hetzelfde. Dat zijn ook dingen die, vind ik, en dat zeg ik ook altijd tegen klanten, die ze al in de eerste week na de bevalling mogen doen, is dus die ademhaling trainen. Je kan je voorstellen, omdat die buikspieren en die buikwand heel erg zijn opgerekt tijdens de zwangerschap. En die bekkenbodem wordt weer tijdens de bevalling heel erg opgerekt. Volgens mij bekkenbodem ergens tussen de 3 en de 5 keer van de normale lengte, geloof ik, komt oprecht te staan tijdens een bevalling. Dus dat is echt gigantisch. Die spieren die moeten daarna eigenlijk weer leren om goed aan te spannen en goed te kunnen ontspannen. En dat doe je dus met een correcte ademhaling. Dus dat is ook waarom als je gaat zoeken op zwangerschapsoefeningen, dat je dus heel vaak ademhalingsoefeningen tegenkomt. Dat is dus om die spieren weer aan het werk te krijgen of aan het werk te houden.
Interessant. En nu we toch al bij het bevallen zijn, zeg maar, en in die periode. Ja. We hebben het over gehad wat je vooral niet moet doen als je zwanger bent. Wat moet je vooral niet doen als je bevallen bent in de eerste paar weken, in de eerste maand? Wat zijn tips die je mee kunt geven?
Ik vind wat ik heel jammer vind en ik hoop dat dat ooit nog komt, is dat nu de periode na de bevalling eigenlijk niet echt bestaat. Dus je hebt natuurlijk wel die eerste 6 weken tot je naar de verloskundige gaat, maar het heeft verder niet echt een naam. Het zou heel fijn zijn als dat ooit het vierde trimester kan worden genoemd, want ik denk dat daar wel sprake van is. De eerste 2 weken sowieso wil je zoveel mogelijk rusten, omdat vaak heb je toch, niet iedereen natuurlijk, maar laat zeggen de meeste vrouwen zijn misschien geknipt of zijn een stukje gescheurd. Of als je een keizersnede hebt gehad, ja, dan heb je echt wel met een wond te maken die moet genezen. Dus die eerste 2 weken wil je zo min mogelijk doen. Alleen je ademhaling trainen en af en toe een klein stukje door je huis wandelen, met de baby bezig zijn. Puur ook om die bekkenbodem even dat eerste moment van echt volledige rust te geven. Omdat je het, eigenlijk kan je die bevalling en die zwangerschap zien als een blessure waar je van wil herstellen. Dan de 4 tot 6 weken daarna mag je heel rustig aan wat mobiliteitsoefeningen toevoegen. Activatieoefeningen voor de bekkenbodem, voor de buikspieren. Vaak is dat ook weer in de vorm van ademhaling. En dan til je bijvoorbeeld heel voorzichtig een voet op terwijl je op je rug ligt. Door je buik aan te spannen. En daarna, zeker die eerste 4 tot 6 weken dat je de gym weer ingaat.
Ik onderbreek je even hoor, want ik ben even benieuwd. Ja? In die eerste 4 tot 5, 6 weken... staan die oefeningen die je nu benoemt, die mobiliteitsoefeningen, kun je die ook terugvinden op jouw website? Want vast luisteraars die denken van, hé, welke zijn dat dan?
Ja, niet allemaal. Wel een paar. Ik heb ook een speciaal programma voor naar de zwangerschap. En daar staat echt een 8 weken programma in voor die eerste 0 tot 8 weken thuis. Naar de bevalling, daar vind je ze wel allemaal in terug. En op mijn YouTube-kanaal vind je ook wel aardig wat ademhalingsoefeningen. Die kan je ook allemaal doen in de eerste periode. Maar verder zijn het vooral oefeningen voor de mobiliteit van de bovenrug. Omdat die vaak heel stijf wordt door het borstvoeding geven of door het flesvoeding geven. Mobiliteitsoefeningen voor de heupen, omdat die vaak ook heel stijf zijn na de bevalling. En voor de bilspieren, want wat je vaak ziet, en ik denk dat heel veel vrouwen die kinderen hebben gehad dat misschien wel herkennen. Dat hoor ik zelf ook heel vaak in de gym, is altijd van ja, mijn kont is zo plat geworden, hoe kan dat? En wat er gebeurt, omdat die bekkenbodem zo onder druk wordt gezet in die eerste, tijdens die bevalling en natuurlijk die hele zwangerschap. En daarna eigenlijk zou je kunnen zeggen best wel verzwakt is. Zie je vaak dat vrouwen dat proberen op te lossen door heel hard hun bilspieren de hele tijd onbewust aan te knijpen. Ja, die vinden dat natuurlijk ook niet leuk. Dus dan eindig je met een platte kont. Dus juist ook oefeningen om die bilspieren goed te leren ontspannen en ook over de hele lengte gebruiken. Dat helpt ook weer heel erg met de gezondheid van die bekkenbodem.
Oké. En zijn er voor de rest nog dingen waar je zegt van dat moet je vooral niet doen? Want we hebben periode 1 tot 4 gehad en daarna komt 5, 6, 7 weken. Wat zijn dingen dan waar je op moet letten?
Nou, wat je wil is dat je je lichaam natuurlijk echt tijd geeft om te herstellen. In principe kan je wel uitgaan van een vol jaar na de zwangerschap dat je herstel gaat duren. En de eerste 4 tot 6 maanden daarvan zijn echt cruciaal voor je bindweefsel. Dat bindweefsel tussen de buikspieren, maar ook van de bekkenbodem, moet weer wat dikker worden. Nu is er onderzoek gedaan onder een grote groep vrouwen. Als je het leuk vindt, kan ik dat trouwens ook nog wel naar jou toesturen als je dat interessant vindt. Maar daar hebben ze gekeken naar de dikte van het bindweefsel tussen de buikspieren. En het bleek dat als iemand geen oefeningen doet, dat ongeveer 4 tot 6 maanden na de bevalling weer een beetje op vergelijkbare dikte is als voor de zwangerschap. Dus je lichaam heeft echt wel die 4 tot 6 maanden nodig om dat soort dingen in het lijf weer een beetje op een normaal niveau te krijgen. En ik denk als je vanuit dat oogpunt kijkt, dus echt kijkt van oh ja, dat is allemaal nog aan het herstellen, dat je dan dus ook de keuze gaat maken om je herstel veel rustiger aan te doen dan je misschien in eerste instantie zou denken. Dus als we kijken naar wat dat bindweefsel doet, hè, dus dat het zorgt ervoor dat die gewrichten goed steun kunnen geven, dat spieren beter met elkaar samen kunnen werken, dan zou je dus kunnen zeggen, die eerste 4 tot 6 maanden wil je sowieso niet rennen, niet springen. Eigenlijk al die tips die je ook weer, en het advies wat je ook weer krijgt tijdens de zwangerschap, trek je dan nog 6 maanden door. Dus voor de buikspieren geldt dat ook, dat je kan echt wel je core trainen, dat is ook nodig. Maar ga niet gelijk volle bak planken of sit-ups doen in die eerste 6 maanden, omdat dat bindweefsel dat nog niet aan kan. Dat heeft dus niet zozeer te maken met dat die spieren daar nog niet klaar voor zijn, of dat iemand daar misschien mentaal nog niet klaar voor is, maar het is gewoon puur dat dat bindweefsel dan te veel stress krijgt en dan herstelt het niet goed. Okay. En dan kun je dus met klachten terechtkomen die je echt niet wil.
Ja, en wat zijn dan, want 6 maanden, dat misschien hebben veel fanatieke sporters die hier naar luisteren, die denken, ja, potverdorie, 6 maanden stilzitten, daar heb ik geen zin in.
Nee, maar dat is het zeker.
Oké, maar 6 maanden niet zwaar squatten, ik wil gelijk weer squatten misschien. Kan ik natuurlijk iets minder goed in die doelgroep verplaatsen, want voor mij geldt dat niet. Maar ik probeer het even. Wat zijn de risicofactoren van als je dat wel doet?
Als je dat wel doet, nou, bindweefsel heeft dus een beetje stress nodig om goed te kunnen herstellen. Je moet het even vergelijken, denk ik, met stel je scheurt je voorste kruisbanden en je gaat daarna weer beginnen met revalidatie. Dan ga je ook niet gelijk rondjes rennen om een veld of een super zware squat doen. Want dan krijg je heel veel schade, alleen dat voel je meteen. En bij je bekkenbodem en je buikspieren voel je het niet. Dus je hebt een beetje stress nodig. En een beetje stress, dat is dus dat je echt wel gaat sporten. En dus ook heel rustig die intensiteit weer op gaat bouwen. Dus zie jezelf echt als een ultieme beginner die weer heel langzaam gaat beginnen. Die heel rustig aan leert om goed te bewegen. Als je dat niet doet en je bent dus wel te snel en je lichaam kan dat niet aan. Dan zie je vaak dat soms op korte termijn, maar meestal op wat langere termijn. En dan moet je denken aan 9 maanden tot jaren later. Dat je opeens dan pas klachten als urineverlies krijgt. Een hele zeurende pijn aan je stuitje, lage rugpijn die je niet kan verklaren. Maar ook dat je dus wel kan blijven zitten met een diastase. Dus dat het bindweefsel tussen die buikspieren niet goed herstelt. Waardoor je dus niet goed de spanning over je hele koor kan verdelen. En dat kan dus ook weer betekenen dat je weer klachten aan je bekkenbodem kan krijgen. Omdat die buikspieren niet goed hun werk kunnen doen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een verzakking. Wat ik al heel erg in het begin noemde. En een verzakking, in principe als je dat krijgt, wat we nu weten uit onderzoek, is dat het ook nooit meer overgaat. Dus je kan wel alles rondom die verzakking trainen en sterker maken, waardoor je klachten minder worden en die verzakking zelf beter wordt, maar het gaat nooit meer weg. Dus het is altijd een zwak punt. Dus als je dat soort dingen kan voorkomen door 6 maanden tot een jaar rustig aan te doen na een bevalling, dan is dat het denk ik wel waard. En dan is een zware squat of per se weer een rondje kunnen hardlopen denk ik een stuk minder waard.
Wat ik dat is een goede alarmtip, zeg maar. Wat ik wel interessant vind, is zeg maar, als je herhaaldelijk kinderen krijgt, is dat proces dan ook anders? Is het dan bij wijze van, moet je op andere dingen letten?
Ja, het is wel anders, want de bindweefsel rekt steeds meer op, dus het wordt ook steeds mindere kwaliteit. Dus ook als je daarna je herstel ingaat, je ziet vaak toch als iemand meerdere kinderen heeft gehad, dat bijvoorbeeld de ruimte tussen de buikspieren altijd wat groter blijft. Dat hoeft niet erg te zijn, maar dat is op zich wel logisch natuurlijk. Vaak zie je ook dat, stel iemand heeft in de eerste zwangerschap wat bekkenklachten gehad, en is daar niet heel fanatiek mee aan de slag gegaan, dat die bekkenklachten tijdens zo'n tweede zwangerschap sneller terug kunnen komen. Mm-hmm. Dus dat heeft zeker invloed hoor, absoluut. Ja, in principe hoe meer kinderen je hebt gehad voor je zwangerschap, hoe sneller je ook weer dingen zult merken dat je buik misschien wat sneller groter wordt. Dus dat je wat minder kan hebben daardoor. Meer ruimte tussen je buikspieren. Ja, dat soort dingen zie je wel, absoluut.
Oké. Nog een vraag die ik heb is van, vaak hoor je dat mensen zeggen, ja, je moet op je gevoel trainen. Maar dat kan eigenlijk twee dingen betekenen. Is dat je jezelf overschat, dat je gewoon te snel te hard gaat. Of dat je juist veel te weinig doet. En dat lijkt me best wel lastig om aan te voelen, omdat het waarschijnlijk de eerste keer is dat een vrouw zoiets ervaart. Dus ja, en heel veel mensen hebben denk ik daar ook niet coaching bij. Wat is je ervaring, over of onderschatten mensen zichzelf?
Meestal, ik denk dat het beide kanten is. Dus je hebt een groep vrouwen die overschatten zichzelf heel erg en die blijven dan bijvoorbeeld heel lang oefeningen doen die ze eigenlijk beter niet meer kunnen doen. En je hebt een hele grote groep vrouwen die dan één keer klachten heeft gehad, heel erg bang raakt, misschien ook wel bang is gemaakt door bepaalde adviezen, en die dan echt bijna niks meer durft. Maar beide kanten is natuurlijk niet het beste voor je lichaam. Je wil natuurlijk ergens in het midden eindigen, maar ik zie wel echt beide hoor, in deze doelgroep.
Ja. Ja. En voor de luisteraar, als ze hierin de juiste trainingsprikkel willen krijgen, zou je zeggen van dat kun je individueel doen? Of is het echt verstandiger om dit met een trainer te doen?
Nee, dat kan je prima individueel doen. Ik zou wel kijken, daarom heb ik ook die online programma's geschreven. Juist omdat heel veel vrouwen het ook gewoon heel fijn vinden om in een eentje naar de gym te gaan. Gewoon even lekker je uurtje voor jezelf. En dat kan ook heel goed in deze periode. Maar het is wel belangrijk dat je een programma volgt die dus rekening houdt met wat er met die koor en die bekkenbodem gebeurt. Zodat je daar gewoon goed omheen en mee in kunt bewegen. Maar je kan echt wel prima in je eentje trainen, vind ik. Als je liever in groepsverband deed, kan het natuurlijk ook. Maar het is echt niet zo dat je, omdat je zwanger bent, opeens in een groepje van 30 vrouwen met een roze elastiek in het park moet eindigen of zo, wat je nu heel veel ziet. Dat is zeker niet nodig. Helemaal niet als je dat niet leuk vindt. Dus nee hoor, dat is nee, zeker niet.
Ja, je hebt met je de naam Sterk Hur met een H echt een niche, zeg maar, in de industrie. Je hebt je eigen vakgebied gekozen. Wat wil je eigenlijk veranderen in de branche? Wat vind je belangrijk om te betekenen?
Nou, wat ik nu, en ik denk dat je dat ook wel heel erg hoort, omdat ik daar heel op teruggrijp. Ik denk dat er gewoon onder heel veel vrouwen te weinig kennis is over wat voor hun lichaam heel belangrijk is. Dus juist met die bekkenbodem, maar ook echt typische vrouwenklachten. Dus wat ik al zei, zo'n verzakking of incontinentie, dat is toch iets wat wij eerder tegenkomen dan een man. En ik wil eigenlijk dat daar echt veel meer duidelijkheid over is. En ook wat ik nu heel erg zie, zijn toch wel heel veel vrouwen die dat soort klachten hebben. En of helemaal stoppen met hun sport, of echt, of juist elke keer tegen dezelfde steen aan, of tegen dezelfde muur aanlopen. En ik hoop echt dat ik daar wel echt veranderingen in kan brengen. Dus juist veel meer voorlichting over bekkenklachten of over een verzakking of over sporten tijdens zwangerschap. Zodat iemand wel kan blijven doen wat ze leuk vindt en waar ze heel erg gelukkig van wordt. Maar dat ze ook echt wordt geholpen met mocht ze wel van die klachten hebben of mocht ze heel graag gezond en veilig door die periode heen willen. Dat dat dan ook kan zonder dat je zo iemand tegenhoudt. En dat is wel moeilijk, denk ik, maar niet onmogelijk. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig.
En richt je dan voornamelijk op online? Of hoe probeer je, hoe kan je het grootste verschil maken?
Ja, ik doe beide. Nu natuurlijk even alleen online, maar dat geldt voor heel veel trainers natuurlijk. Ik doe wel echt beide. Ik vind wel bij Vondel Gym hebben we echt een heel mooie plek waar hier ook echt ruimte voor is. Dus we hebben daar vrouwengroepslessen opgezet. Nu alweer bijna 4 jaar geleden is dat begonnen. En daar zitten ook groepslessen tussen voor vrouwen die zwanger zijn of zijn bevallen. Maar ook lessen voor in principe elke vrouw die met krachttraining in aanraking wil komen. En ik heb natuurlijk nu online, doe ik ook heel erg mijn best met die online programma's, met Instagram. En natuurlijk met die cursus die ik voor trainers heb ontwikkeld een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Om dus zoveel mogelijk trainers ook over dit soort onderwerpen in te kunnen lichten, zodat ze hun vrouwelijke klanten nog beter kunnen helpen. Dus het is een combinatie, denk ik, van beide.
En als je, we zetten later in de show notes natuurlijk je Instagram en je website erbij voor de luisteraar om dat allemaal te bekijken. Er staat hele waardevolle content op. Dat is echt een tip om te bekijken. Ook misschien voor de ondernemer of voor de luisteraar die denkt van hey, dit wil ik ook. Wat is een ervaring die je bijstaat waar je echt energie van krijgt, waar je echt met plezier aan terugdenkt?
In mijn vakgebied?
Ja, of als ondernemer of dat je een succesverhaal hebt dat je denkt van hier heb ik echt het verschil kunnen maken.
Ja, ik denk dat 2 jaar geleden op Healthy Fest was toen Vondel Gym organiseerde daarvoor een heleboel groepslessen en presentaties. En had toen naar mij gevraagd of ik een presentatie wilde geven over de bekkenbodem. En dat heb ik toen gedaan en er waren uiteindelijk rond de 200 vrouwen komen luisteren, wat ik helemaal niet had verwacht. Ik dacht, ja, dit is geen onderwerp waar heel veel mensen waarschijnlijk op afkomen. En dat heeft voor mij, ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Ik dacht, ik ga dit echt doodeng vinden voor een grote groep presenteren en je weet helemaal niet wat je kan verwachten. Maar ik vond het echt heel erg leuk. En ik merkte dat ik in één keer zo'n grote groep vrouwen kon bereiken over dit onderwerp en ze dus ook gelijk heel veel mee kon geven. Dat vond ik echt heel erg fantastisch. En ik moet zeggen ook sindsdien dat ik ook veel fanatieker ben geworden met filmpjes maken voor onder andere Instagram en mijn website. Wat ik eerst toch niet zo heel erg deed. Omdat ik een beetje, nou niet een beetje, ik ben best wel introvert. Dus ik wil liever niet in de schijnwerper staan. Maar dat heeft wel heel erg geholpen daarbij. Dus ik denk dat wel een hele tekenende ervaring is geweest.
Ja, en ik denk ook dat je daardoor veel meer interactie online kan hebben. Dat het wel extra kan motiveren.
Ja, zeker. Zeker.
We sluiten deze podcast altijd af met één tip die je zou mogen geven aan de luisteraar. Welke zou dat zijn?
Ja. Één tip. Oh, vind ik lastig. Eén tip voor de luisteraar. Ik zou zeggen, en dat geldt zowel voor mannen als vrouwen, is vanuit mijn visie gezien, ga heel erg aan de slag met je ademhaling. Hoe beter je kan ademhalen, hoe beter je je core kan gebruiken, hoe beter je trainingen gaan.
Ja, dat is mooi, kort en krachtig. Er komt ook een event aan, vertelde je mij in het voorgesprek, wat interessant is. In mei, kun je daar wat meer over vertellen? Voor wie is dat interessant?
Ja, ik ga op 16 mei, zaterdag 16 mei, ga ik een online masterclass geven met Anna Wilson van CrossFit Arnhem, is zij eigenaresse. En wij hebben elkaar leren kennen in dit veld omdat we een aantal dezelfde cursussen hebben gedaan. Dus we hebben heel veel raakvlakken met elkaar over pre-postnataal krachttraining. En we gaan een viertal webinars geven over het coachen van je zwangere CrossFit atleet. Dus het is sowieso interessant voor vrouwen die zelf heel fanatiek aan CrossFit doen of andere vormen van high intensity sport. En voor CrossFit coaches. En we willen het zo interactief en praktisch mogelijk maken, ook al is het online. Dus we gaan ook echt aan de slag met case studies via de webinars. Je krijgt filmpjes mee met tips hoe je oefeningen kan aanpassen. Of je iemand bijvoorbeeld kan helpen om geen last te hebben van urineverlies bij bijvoorbeeld touwtjes springen. Dus het wordt heel waardevol. En ik denk ook heel erg leuk, ook al kunnen we elkaar niet echt zien, dat we toch heel veel interactie kunnen hebben online. Dus ik zou zeggen, doe mee.
Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
Op mijn website staat een link in het menu en daar kan je je aanmelden.
Helemaal
sterker,
goed. Duidelijk. Ik denk hele waardevolle dingen. Heb je zo nog iets dat je zegt van, dat hebben we gemist?
Als je luistert en je bent vrouw en misschien ben je al jaren geleden bevallen en heb je klachten, je kan er nog steeds wat aan doen. Heel veel vrouwen denken dat ze moeten blijven rondlopen met bijvoorbeeld urineverlies of een diastase. Maar je ziet dat jaren later kan je dat zelfs nog oplossen. Ofwel met oefeningen in de sportschool of wat aanpassingen in de sportschool. Maar ook met behulp van een bekkenfysio. Dat hebben we ook niet genoemd. Maar de bekkenfysio kan ook heel waardevol zijn daarin. En dat is ook zeker een bezoekje waard, ook na je bevalling of tijdens je zwangerschap. Dus dat is wat ik nog wil toevoegen.
Ja, dus we blijven signaleren en misschien is er wel verbetering mogelijk.
Ja, absoluut.
Helemaal goed. Nou, bedankt. Ik denk dat een mooie afsluiter is. Waardevolle informatie. Bedankt voor je tijd. En mensen kunnen je volgen. We gaan alles vermelden in de show notes.
Super, dankjewel. Heel leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Dit was de aflevering met Romana. Wil je meer informatie? Ga dan naar fit.nl/interview. Daar vind je een linkje naar haar website en naar Instagram, waar allemaal interessante content op staat en tips. En we zijn heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat even een review achter op iTunes of deel deze podcast via social media en tag ons en Romana hierbij. Dat vinden we tof om te zien. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.